De schriftlezing voor hele avond is uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het 15e hoofdstuk, de verse 11 tot 32. Lucas 15, de verse 11 tot 32. We lezen nu het woord Gods aldus. En hij zeide, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zeide tot een vader, Vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna de jongste zoon, alles bijeenvergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land en heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land. En hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers deszelfde lands en die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten. En niemand gaf hem dien. En tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij, hoevele huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. En de vader zeide tot zijn dienstknechten, brengt hiervoor het beste kleed en doet het hem aan en geeft hem een ring aan zijn hand en schoenen aan voeten en brengt het gemeste kalf en slacht het en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden en hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. En zijn oudste zoon was in het veld. En als hij kwam en het huis genaakte, hoorde hij het gezang en het gedans. En tot zich geroepen hebbende, een van de knechten vraagde wat dat mocht zijn. En deze zeide tot hem, uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Doch hij antwoordende, zeide tot een vader, zie, ik dien u nu zo vele malen, en heb nooit uw gebod overtreden, en gij hebt mij nooit een bokje gegeven, omdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met roeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. en zeide tot hem: Kind, gij zijt altijd bij mij, en al het mijne is het uwe. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn, want deze uw broeder was dood en is weder levend geworden, en hij was verloren en is gevonden. Zalig zijn degenen die het woord God horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader in onze Heer Jezus. Wij vragen u, wilt gij dit uur, dat waarin gij ons geroepen hebt, en deze ruimte, wilt gij die wijden, zegenen, opdat eredienst mogen geschieden, een eredienst voor uw aangezicht, aan u gewijd, waarin wij vervuld mogen worden met uw Heilige Geest. Heer onze God, wij dragen u op alles wat we zijn, wat we hebben, ons verleden, ons heden en onze toekomst. O Heere, wil gij u ontfermen over dat alles? En wilt gij doorbreken onze eenzaamheid? En wilt gij ons uw woord openen, zo openen dat wij niet met elkander alleen maar wat aanhalen wat in het verleden is geweest, maar Heere, wil het zo maken dat wij er nu zelf bij betrokken zijn. En wil ons zo tot nieuwe mensen maken. Wil geven dat we niet gewoon maar blijven staan, maar dat wij bekeerd mogen worden. Bekeerd tot u. O Heere, wij dagen nu op de noden van onze naasten. We denken in het bijzonder aan de zieken, aan de eenzame, aan alle die lijden. Heer onze God, we denken aan de rouwdragende. Wilt gij uw troost schenken, opdat er weer vertrouwen in hun hart mogen zijn en ze u dichtbij mogen weten. Heer onze God, spreek tot ons, ontferm u over ons, vernieuw ons leven, vergeef ons onze zonden. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Laat ons nu zingen gezang 144, gezang 144 in zijn geheel. Onderwijl is de gelegenheid om uw lied te gaven uit te reiken. De collecte is bestemd nu tijdens de dienst voor diaconie en kerkvoogdij. En bij de uitgang is een collecte voor de vrije zitplaatsen. Collecte voor de vrije zitplaatsen bij de uitgang. Hier eindigen de afkondigingen. Laat ons dus zingen gezang 144 in zijn geheel. De tekst voor hedenavond is het begin van het 17e vers van Lucas 15, het hoofdstuk dat we met elkaar hebben gelezen. Ik geloof tussen de haakjes, ik zal er nog niet veel over zeggen, maar dat er toch weer iets met die geluidsinstallatie is. Maar, nou ja, daar hebben we al zoveel over gehoord. Ik hoop dat het geregeld kan worden, want er zit weer een wonderlijk geluid in. Het is me van tevoren wel afgekondigd door enkele deskundigen dat het zou gaan gebeuren. Tot mijn schrik merk ik dat hij gelijk heeft gehad. Maar we zullen tot de tekst komen. Ik hoop dat u het zo wel kan verstaan. Het is alleen een beetje nagal, maar ik geloof dat u mij wel kunt verstaan. Hè? Dat is dan het belangrijkste. Dus de tekst die ik noemde, dat is dus Lucas 15. Daarvan het begin van het 17e vers. Ach, kijk eens, het is nu al verholpen. Prachtig, dank u wel. Lucas 15, vers 17. We lezen het woord Gods nu al dus. En hij tot zichzelf gekomen zijnde. Gemeente des Heren, wij hebben een tekst vanavond te behandelen uit een gelijkenis van de Heer Jezus. En we hebben daar al meer enkele opmerkingen over gemaakt. Er is altijd een bepaalde schroom, en ik geloof dat dat juist is, een schroom om zoiets ontzaglijk diepzinnigs, diepste van de Heilige Schrift, om dat met elkaar te gaan behandelen. En vooral als je dan de verantwoordelijkheid voelt, die ligt niet alleen bij mij, die ligt ook bij u, bij het luisteren, want met elkander mogen we en moeten wij luisteren naar wat de Geest tot de gemeente zegt, waardoor het woord gaat klinken. Maar het is toch ook wel een heel bijzondere verantwoording, dat is altijd wel in het preken. Maar als je preekt, als een dienaar des woord preekt over iets van die allerdiepste en laatste dingen die de Heer Jezus heeft uitgesproken, dan ben je zo bevreesd dat je zo gemakkelijk de mensen, de gemeente, tekort doet. Het is zo veel. Het is zo ontzaglijk. Het gaat zo uit boven alle verwachtingen van ons menselijk hart, van ons verstand, van ons gevoel, dat je op het eerste gezicht, en dat is de wonderlijke reactie van de natuurlijke mens, en we hebben allemaal een stuk natuur in ons, zou er dat bedoeld zijn? En in de vertwijfeling is het zo dat we al zo er iets aan gaan breien en iets van gaan maken, waardoor het voor ons verteerbaar wordt en waardoor we het aankunnen, en dan zijn we er juist naast. Beter kunnen we openlaten, beter kunnen we zeggen, oh, er is nog veel meer dan dat we zeggen dat we met een paar dooddoeners en vrome dooddoeners dit klaarmaken. Die gelijkenis van de verloren zoon kent u van jongs af aan. En je zou in enkele woorden die gelijkenis kunnen navertellen. Ook weer zo'n verleiding. Moet u eens controleren bij uzelf, als u die gelijkenis zo vanuit uw herinnering gaat navertellen, als u dat wat u naverteld is gaat vergelijken, woord voor woord, met wat er eigenlijk in de gelijkenis staat. Dan liggen daar ook soms grote afstanden. We lezen zo gemakkelijk heen over de belangrijkste dingen. En daarom is het zo belangrijk dat de hervormde eredienst in het middelpunt heeft het nauwgezet luisteren naar wat de Heilige Schrift zegt Dat is wat anders dan zomaar wat preken, wat algemene vroomheden zeggen. Dat is gemakkelijk genoeg. Ik vind dat ik zo bedroevend als er een lange preek is, waar zo'n heel klein stukje uitleg in zit, en dan heel veel stichtelijkheden volgen. Dat is wel mooi, maar het is niet de eerste opdracht. En het meest stichtelijke is toch altijd dat wij luisteren naar wat de tekst onmiddellijk zegt, want dat is het woord God zelf. Dat heeft God tot ons gezegd. Dat zegt God zelf tot ons in het bijzonder. Komt dat op ons af in een dergelijke gelijkenis. Toch zal ik proberen in alle schroom en in alle onbeholpenheid om iets te zeggen van de hoofdlijnen van die gelijkenis. In de eerste plaats moeten wij wel weten, in welk verband is die gelijkenis uitgesproken? Er bestaat ook zo'n enorm groot gevaar bij de uitleg, dat wij geneigd zijn, praktische lieden als wij zijn, om het maar dadelijk op onszelf toe te passen. Weet u dat er ook iets brutaals in zit om dat te doen? Alsof het in de eerste plaats voor ons geschreven is. Alsof Jezus het in de eerste plaats voor ons heeft uitgesproken. Wel nee, de Heer Jezus heeft het helemaal niet in de eerste plaats voor u en voor mij uitgesproken. Pas na heel veel wonderen van genade komt het ook tot ons en kan het ook op ons toegepast worden. Maar laten we alsjeblieft niet bij de verkeerde kant beginnen. Dat is een heel verkeerde wijze van uitleg als we dat doen. Moet eerst beginnen met heel bescheiden te vragen. Voor wie heeft Jezus het bedoeld? In welk verband heeft hij het gezegd? En als we dan iets van die rijkdom gaan zien, van die ontzaglijke stralende rijkdom, zoals Jezus het bedoeld heeft en zoals hij het eerst heeft uitgesproken, dan ben je verbaasd over de genade en de ontferming Gods, dat er ook nog wat vonkjes terechtkomen, hier bij ons, bij u en bij mij. Dat is een heel andere instelling dan die mensen die die Bijbel maar zo voor zichzelf nemen en eruit scheuren en eruit grijpen, waarvan zij denken dat het voor hun gading is, zoals dan soms de teksten eruit gescheurd worden, zoals vele secten dat ook doen, en ze slaan dan als een tang op een varken, maar ze maken het los van elkaar. We moeten eerst nauwgezet, en er is een ontzaglijk stuk ootmoed voor nodig, om te luisteren naar waar is het voor het eerst gezegd. Nou, nu gaat het hier om Jezus sprak tot zijn volk, tot het volk van Israël. En het gaat hier om twee zonen. En dat zijn twee groepen mensen die in het volk van Israël zijn. Er is een groep mensen, en het gaat dus hier puur om Joden, om Israëlieten. Er is een groep mensen die wel bij het volk horen, maar die door allerlei omstandigheden zijn afgedwaald. Die wel uit het oude erfgoed leven, maar die afdwalen en die terecht zijn gekomen bij de zondaren, bij de heidenen, bij degenen die buiten het erfdeel leven. En er is een andere groep en die meent thuisgebleven te zijn, maar dat zijn de mensen die wel ook het oude erfgoed kennen, maar die in een dienst zijn gegaan. Ze zijn of dagloners geworden, of ze dienen op de wijze van een dagloner, de hemelse vader. Dat zijn de twee groepen die hierin genoemd worden. En u voelt wel dat dat onmiddellijk te maken heeft met de toestand waarin Jezus optrad. Ik zal het uit de gelijkenis duidelijk proberen te maken. Hier is een vader die twee zonen heeft. Het is de vader die erfgenamen heeft. En erfgenamen, dat hoeft in het Oude Oosten niet alleen te betekenen na de dood. Dat kan ook tijdens het leven, geldt het ook, er is een goed. En dan is er één zoon, de jongste zoon, die zegt tot de vader, geef mij het goed dat voor mij bestemd is, dat mij toebehoort, wat bij mij hoort. U stelt daar een heel merkwaardig woord voor goed. Er staat een woord eigenlijk wat samenhangt met het werkwoord zijn. Er stond er letterlijk een vrij algemeen woord. Het zijnde. Geef mij dat van het bestaan, van het zijnde, dat mij toebehoort. Ja, dat is eigenlijk een roep die wij ook als moderne mensen kennen. We kunnen het dus gelijk ook wel doortrekken wat daar begint. Dat iedereen eigenlijk vraagt, wat komt hem toe? Welk deel van het bestaan meent hij nu recht op te hebben? Wat hoort bij mij? Wat is voor mij bestemd? Of ik dat nou zelf verdiend heb of niet? Of ik het geërfd heb door mijn omstandigheden? Dan is dat deel van het bestaan. En daar vraagt deze man om. Deze jonge man, hij vraagt aan de vader om dat zelfstandig mee te krijgen, dat wat voor hem bestemd is. En dan staat er verder dat de vader hem het goed toedeelt, maar dan staat er een ander woord voor goed, namelijk het woord dat eigenlijk letterlijk leven betekent. Dus het heeft iets te maken met het leven. Die vader, die weigert het niet, die geeft het die jongen mee. Wat is dat veel waard, het erfdeel? Een zoon des verbonds, die het erfdeel meekrijgt, dat is niet alleen materieel goed. Het gaat hier om die zegen van het verbond waarin deze kinderen, deze twee zonen, geboren zijn. En nu mogen ze, nu vraagt die ene erom en die vader geeft het, is wat hem toekomt, wat bij hem hoort, dat deel van het bestaan. Maar het is eigenlijk leven. Het wordt leven en dat is het leven wat je in het verbond, wat Israël, het volk van Israël, in het verbond Gods, in het liefdeverbond, dat God met Abraham en Isaac en Jacob gesproken heeft, en met zijn volk, en dat bevestigd is door de tocht door de Rode Zee, en waar Israël het gebod, de heilige Torah, de heilige onderwijzing Gods ontvangen heeft, dat is eigenlijk het erfdeel. Dat is het leven. Dat is het goed wat hem toebehoort. En als hij dat heeft gekregen, dan voelt hij zich zo ontzaglijk rijk. Dan kan hij erop eentruid gaan. Dan kan hij de vader wel verlaten. Dan kan hij die wereld ingaan. Dan hoeft hij helemaal niet in dicht bij de vader te blijven. Hij gaat erop uit de wereld in. En dan staat er, als hij de vader verlaat, heeft hij al het goed bijeenvergaderd. Hij trekt weg, gaat de wereld in en reist naar een vergelegen land. Ver weg van het oorspronkelijke leven in Israël. Ver weg van die nabijheid des vaders, van de God van Israël, reist hij. En er staat er iets bij, hij leeft overdadiglijk. Wat is dat, hoe kan hij dat aan? Die wereld is zo vol uitspattingen, verleiding, hoe leven mensen in de wereld. Hoe kan die het uithouden, die wereld die ontstaan is door Godverlatenheid, door zonde, door uitstoting uit het paradijs. Die wereld is vol van boosheid en is machtsgebied van de boze en toch leeft die man over. Hij is niet klein te krijgen. Hij kan zich met de wereldse zaken bemoeien. Hij kan doen en laten wat hij wil. En hij blijft overeind. Hij wordt niet overspannen. Hij wordt niet stuk gemaakt. Hij leeft en hij, tot wat men dan gewoonlijk leven noemt, hij geniet het leven met volle teug en hij wordt er niet ondergebracht. Hoe kan dat? Wat is het geheim? Wat houdt mensen, zonder dat ze het weten, er nog dikwijls zo bovenop? Die oude erfenis van het verbond meegekregen, in Israël ingewijd. En nu ga ik over die vonken spreken, die ook over ons komen. Wij zijn door de genade van de Heer Jezus ook in dat verbond ingelijfd. En we hebben ook een erfdeel. We hebben het ook meegekregen. Wat kunnen mensen in de strijd van het leven ook te midden van alle wereldse dingen lang uithouden? Ik kwam ineens tot die gedachte. Ik dacht, hoe is het toch mogelijk dat vrome mensen het kunnen harden om avond in en avond uit de onbenullige kranten te lezen, naar televisieprogramma's te kijken. U weet wel, ik ging er vroeger vaak nog tegen de keer, dat doe ik nu nog. Maar dan denk ik, hoe houden ze het uit? Hoe kun je dat uithouden, die rommel, die smerigheid, die oppervlakkigheid? Hoe kun je daar je zin aan verzetten en insteken? Ja, die mensen, die vrome kerkse mensen die dat kunnen, die hebben nog zoveel goed meegenomen uit hun oorspronkelijke opvoeding, uit hun oorspronkelijke vormheid, dat hun ziel nog zo sterk is en nog zoveel vuiligheid kan overwinnen en nog zoveel oppervlakkigheid kan terugslaan, dat ze vanuit dat verbond, vanuit die erfenis, vanuit die geestelijke erfenis die ze meegekregen hebben, nog zulke dingen kunnen doormaken, zonder dat ze kunnen hele tijd, en dat geldt niet alleen, laat ik dan niet met een kinderachtig voorbeeld, het is geen kinderachtig voorbeeld eigenlijk van die televisie, maar het hele leven, het hele moderne leven is een voorbeeld. Je hebt mensen die in zaken zitten, in ander werk, in vergaderingen, hoe hou je het uit? Zelfs kerkelijke vergaderingen zijn soms zo onstichtelijk, maar de mensen blijven erbij. Ja, een erfenis is er, een kracht is er, in dat je het uithoudt. Je kunt overdadelijk leven, je kunt in de wereld staan en zonder dat mensen het weten, worden ze nog overeind gehouden. Door dat goed, door dat geestelijk goed, door dat verbondsgoed dat ze meegekregen hebben. Zo ook deze jongen, hij leeft overdadiglijk. Hij kan het aan. Hij kan de ene dag naar de andere gaat voorbij. En hij is niet klein te krijgen. En hij is niet te breken. En hij is ook niet te vermoeien. En hij geniet met volle teugen. En er zijn heel veel dingen bij die helemaal niet door de beugel kunnen. Maar hij kan het nog hebben. Hij kan er nog in. Maar, gemeente. Maar. Dit alles heeft een grens. Verbondsgoed, de erfenis, het leven uit het verbond, dat Israël is overgegeven, dat ons is overgegeven, dat raakt op wanneer iemand niet leeft bij de bron en niet in de voortdurende omgang dat goed vermeerderd, want het gaat om de vermeerdering van dit geestelijk goed, van dit verbondsgoed. En dat kan alleen in de omgang met die vader. Het heeft een grens, broers en zusters. Denk wel dat je door kan gaan. Je hebt zulke goede ouders gehad. Zulke goede ouders, zulke goede voorouders. Zo'n voorgeslacht. Je bent gedoopt. Oh, wat kun je een hoop aan. Wat kun je veel meer aan dan mensen die dat niet hebben. Maar je moet niet denken dat het eindeloos is. Het is een hoeveelheid die je meegekregen hebt. En die raakt onherroepelijk op. Als het zo doorgaat en het kan ineens met rampen zijn. Het gaat allemaal goed in een normale situatie. Ja, dan gaat het allemaal goed en dan haal je het nog maar vol. En wat heeft die man allemaal gedaan? Die heeft zich overal aan gewaagd. Die heeft zich
aan de uiterste uitspattingen gewaagd en hij bleef overeind. Maar er kwam een grens. Wat gebeurde er? Er kwam hongersnood in dat verre land. Hongersnood, gebrek aan alles. Toen er echt een ramp kwam. Ja, toen was ook zijn kracht, zijn verbondskracht, was voorbij. En hij had zo'n verschrikkelijke honger. De eerste levensbehoefte van een mens ging aan hem knagen. En wat honger is, gemeente, dat is iets vreselijks. Honger, op welk terrein dan ook. Want er is niet alleen een honger van de maag, maar een honger van het hele bestaan. Het honger was zo groot. En wat doet hij dan? Er is niemand die meer naar hem omkijkt. Hij is tenslotte een vreemdeling. Ieder moet voor zichzelf zorgen. En ieder valt terug tot wat hij heeft. Maar zijn geestelijk goed is opgebruikt. Hij kan de kwade dag van de eenzaamheid, van de honger niet meer aan. Hij heeft niet alleen zijn lichamelijke krachten, maar hij heeft ook zijn geestelijke krachten. Zijn erfdeel, zijn leven, wat hij van de Vader heeft meegekregen, heeft hij opgemaakt. En daarom is hij weerloos in die honger. En ik kan niet anders doen dan naar een van de bunkers, naar de stedelingen gaan. Die stedeling heeft natuurlijk in een stad gewoond en daar heeft hij zijn plezier gemaakt. En die een van die burgers die zegt, nou ja, ga maar naar het land, daar heb ik nog wat boerderijen en daar zijn varkenshoeders en daar kun je onder zijn. En dan moet die zwijnen, het onreine dier voor de Jood, het zwijn, het demonische, het voor de Jood duivelse dier, dat moet hij gaan weiden. En hij begeert zijn buik te vullen met de draf van de zwijnen staat erbij. En men gaf ze hem niet. Even een exegetische moeilijkheid erin. Dan zal men zeggen, als hij nou voor die zwijnen zorgt, waarom kan die dan niet zelf uit die bak van die zwijnen eten? Ja, het heeft een veel diepere zin. De zwijnen, dat is hij verkeerd om de volstrekt vervreemde van zijn God. Hij moet onder wezens leven die zwijnen zijn die volkomen overgegeven zijn aan de godloosheid. En hij wil zich tenslotte voeden omdat hij zo'n honger heeft. Met de spijs van die goddeloze monsters. En natuurlijk geven ze hem dat niet. Zo is het als iemand in de wereld terechtkomt. Als hij zijn geestelijke kracht heeft, dan lijkt het nog. Dan kan hij het vermaken. Maar als dat terugvalt, als dat er niet meer is, als die helemaal alleen onder de zwijnen moet verkeren, dan begeert hij nog zijn buik te vullen met de draf van de zwijnen. Maar het wordt hem niet gegeven. De zwijnen zijn gierig. De zwijnen hebben het zelf nodig en ze stoten hem uit, want ze vinden hem toch vreemd. Hij krijgt zelfs het zwijnenvoedsel niet. Een mens die denkt dat hij in de wereld terecht kan, die wordt tenslotte, omdat hij toch uit het vaderhuis komt, verstoten en vertrapt. En als dat allemaal gebeurt, als zelfs de zwijnen en de hoeders van de zwijnen het zwijnenvoedsel ontnemen en onthouden, als die honger zo groot is, dan staat er, gemeente, dat ontzaglijke woord, dat schokkende woord. Hij, tot zichzelf gekomen zijnde. Wat is dat, tot zichzelf gekomen zijnde? Ach, broeders en zusters, hoe spaarzaam zijn de ogenblikken in het leven dat een mens tot zichzelf komt. Mens leeft door van de ene dag naar de andere, bezig met allerlei dingen die hij najaagt, plichten, verplichtingen, het najagen van plezier, van genot, van, gaat u maar door, vol, de ene dag is al voller dan de andere, we hebben allemaal onze agenda's, en die zijn zo vol, we hebben voor niks tijd, het staat te congestioneerd, als je dat niet zou zeggen, het is allemaal vol, en het leeft maar door, maar wie komt tot zichzelf, hij,
tot zichzelf gekomen zijn. Je hebt mensen die trainen, die zeggen, ik wil iedere dag tot mezelf komen. En het tot zichzelf komen wordt ook weer tot een routine die niet zegt. Hij tot zichzelf gekomen zijn, wat is dat? Er staat niet, let u wel goed op, wat mensen die niet ingewijd zijn denken. Hij liep tot God, hij bekeerde zich en het was klaar. Einde van het mooie, vrome verhaaltje. Nee, kan niet zo tot de bekering komen. Denkt u dat niet? Dat is allemaal van buitenaf praten. Je kunt niet zo tot de Vader gaan. Dat is waanzinnig. Er gaat iets, zegt de Heer Jezus, aan dat tot de Vader gaan. Ga ervoor af. Iets wat misschien het verschrikkelijkste is. Het ontzettendste in een mensenleven. Hij tot zichzelf gekomen zijn. Ons hele leven is een techniek geworden van hoe je niet tot jezelf komt. Alles ziet u het maar. Als je even ergens staat, als een auto stilstaat voor spoorbomen of zoiets ergens, dan moet de autoradio aanstaan, want ze mochten nog eens even tot zichzelf komen. Ze moeten het ellendige, dwaze geluid moet ook een ander nog storen. Er moet lawaai zijn. Nooit tot zichzelf komen. Die maatschappij drijft maar verder. Maar komt hier hij tot zichzelf gekomen zijn, wat is dat eigenlijk? Ik kan er eens iets van zeggen, wat het is als je tot jezelf komt. Is dat? Eens kan het tot je doorkomen, als je alleen al eens even denkt, hoe oud ben ik? Hoeveel jaren heb ik geleefd? Hoeveel jaren waren dat? Hoeveel maanden, hoeveel dagen, hoeveel uren. En je zo'n dag ziet, ik ken nog wel die ouderwetse scheurkalenders, en die blokken, en iedere dag zo'n blaadje afgescheurd wordt, hè? Zo kun je ook een leven voorstellen. Ene is dik en het andere is dun, maar het is allemaal een beperkte blok met blaadjes van zoveel dagen. En als je nou als een mens tot zichzelf komt, zoveel blaadjes zijn er afgescheurd. Wat heb ik gedaan? Wat heb ik ermee gedaan? Kent u dat woord uit het begin van de Bijbel, dat als Adam en Eva gevlucht zijn in het kreupelhout van de hof, dat daar een stem klinkt, de stem des Heren, Adam, waar zijt gij, mens, waar zijt gij? Een domme man die zei, wist God dan niet alwetend, wist God niet waar Adam was? Nee, maar dat betekent het niet. Het betekent de vraag dat God zo groot is, dat hij ook tot u en tot mij spreekt, tot die verloren zoon. Waar zijt gij in dit ogenblik? Waartoe zijt ge gekomen? Wanneer een mens tot zichzelf komt, dan gaat hij de plaats bepalen waar hij staat, wie hij is, waar kom ik vandaan, wat heb ik gedaan, wat zijn mijn mogelijkheden geweest, waar sta ik nu op dit ogenblik van die 2e oktober in die dienst. Van 7 uur tot 8 uur 's avonds. Waar sta ik? Waar ben ik? Adam, waar zijt gij? Hoe sta ik in die omstandigheden? Wat heb ik gedaan? Hoe sta ik met de mensen om me heen? Hoe sta ik met mijn verleden? Wat heb ik verwerkt? Dat is eerst de voorwaarde, gemeente. Die jonge man ziet het zijn kracht verbruikt, ook de verbondskracht, ook de vrome opvoeding, ook de weldaden kunnen een overmoed in iemands hart geven en denken dat hij meer aan kan dan dat hij op den duur aan kan. Het is nu voorbij, alleen hij tot zichzelf gekomen zijnde. Gemeente, dat is voorwaarde voor alles, maar het is een gevaarlijk ogenblik, dat wil ik u wel zeggen. Het is niet toevallig dat mensen niet graag tot zichzelf komen, want er is tweeërlei tot jezelf komen.
is een tot jezelf komen, wat zo'n eenzame aangelegenheid is, zo'n eenzame zaak, dat alleen de duivel nog in je gezelschap overblijft. Weet u wat die duivel zegt dan? Er zijn allerlei omstandigheden waardoor je plotseling tot jezelf kunt komen. Het kunnen mensen zijn die je ontmoet. Het kunnen omstandigheden zijn die je zegt, waar sta je? De duivel zegt is, jij staat zo dat er voor jou geen hoop meer is. Jij zit zo in de beste. Je hebt dit van je leven gemaakt, dat je eigenlijk niet meer op of meer kan. Is voor jou geen hoop. Je kunt alleen nog maar vluchten in de roes. Je kunt je alleen nog maar verdoven. Ga maar door in het rumoer, in de drukte van de wereld. Want anders word jij gek, kun je het niet uithouden. Kijk, dat is het duivelse, demonisch tot jezelf komen. Dat is vreselijk. Dat is zo wanhopig, dat brengt in zo'n angst, dat kan op je afkomen. En de mensen die van donkere manen, die doen net alsof ze nog zo goed zijn. Maar als er iets door je heen gaat, dat die catechismus, dat je die niet alleen maar opzegt om nog zo'n fraaie, vrome indruk te maken, maar als het werkelijk tot je gaat doorbrengen, dat de mens van nature geneigd is, God en zijn naaste te haten. Oeh, het wordt als zo'n dooddoener gezegd. Maar wat een afschuwelijke monsters zijn mensen dan toch eigenlijk. En vind het niet gewoon, het is niet je aard zoals je geschapen bent. Het is ondanks jezelf. Oh, als het allemaal erop in je tekortkomen, je beste dingen. Ga ze eens peilen. Het diepste wezen, waarom heb je dat gedaan? Waarom was je zo goed? Waarom wilde je zo braaf zijn? Waarom wilde je zo vroom zijn? Waarom wilde je het eeuwige leven? Waarom wilde je God zo loven? Oh, het is zo verschrikkelijk, gemeente, als een mens tot zichzelf komt en in die kring zit, in die vreselijke kring van die aanklacht. Satan betekent ook aanklager. Het is de aanklager die zegt wie we zijn. Als je tot jezelf komt, wat blijft er dan over? Oh, er zijn zoveel mooie dingen. Zelfs als je de mooiste dingen opzomt, dan liggen ze in het verleden en zijn ze dikwijls onbereikbaar. Hij tot zichzelf gekomen zijnde. Maar er is ook een ander tot jezelf komen. Er volgt iets op. Hij tot zichzelf gekomen zijnde. Zijde. En dan gaat hij iets uitspreken. Hij zegt, hoeveel huurlingen van mijn vader vullen hun maag, hebben genoeg te eten. En ik kom om van honger. En dan komt het huurlingen, mensen die helemaal niet die band met de vader hadden. Die de vader alleen maar dienen, er staat letterlijk huurling. Daar zit het woordje loon in, het Griekse woord loon staat er in dit woord. Dus degene die in loondienst zijn, die alleen maar bij de vader zijn om wat te verdienen. Nou, die lieden, die gasten, die alleen nog maar God willen dienen om er beter van te worden, die leven tenminste. Laat ik er dan ook zo één worden die zegt, die in loondienst is, die geen kind meer is, maar die niet in de liefdesverhouding staat van vader en kind. Maar laat ik naar hem toe gaan en laat ik opstaan en tot mijn vader gaan en zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor uw aangezicht. Laat mij één van uw huurlingen worden. Ik ben niet waardig uw kind te zijn. Ziet u het andere verschil? Ik zei, er is een demonisch tot jezelf komen, duivels. Maar er is ook een ander. En weet u wat het kenmerk van het andere tot jezelf komen is? Het is dat je er niet bij blijft. Dat je je toestand ziet. Je plotseling ziet. Dat het minste in de buurt van de vader zelfs als je uiterlijk leeft naar wat hij wil, een verkwikking is vergeleken bij het zijn in het vijandige land. En dan komt dat geweldige, het verschil van de duivels tot zichzelf komen of dat andere opstaan en tot de Vader gaan. Dat is nu letterlijk een omkeer, en maar niet zo vanzelfsprekend, maar met een belijdenis. Ik heb gezondigd, mijn doel gemist, tot de hemel staat er letterlijk. Dus mijn richting naar de hemel, naar het koninkrijk, heb ik helemaal, ben ik het spoor bijster geraakt. En er staat letterlijk voor uw aangezicht. Voor de Vader zijn aangezicht. Dat wil zeggen, de persoonlijke verhouding met u heb ik zo geschonden. Ik heb op uw hart getrapt. Maar ik kan niet meer uw zoon worden. Dat is uitgesloten. Maar laat me dan één van die huurlingen zijn. Dat ik nog in uw buurt leef. Want dat is leven. Al moet ik het maar uiterlijk doen om loon te verdienen. Dat is beter dan dat. Voelt u het verschil? Die ene staat op en hij gaat. Hij is tot zichzelf gekomen. Hij is ertoe gekomen om te zien waar hij stond. Hij kan niet blijven. Er zijn twee mogelijkheden. Of te gronden te gaan. Omkomen. In de volstrekte verlorenheid, in de wanhoop, je kunt geen stap verder, en nog een tijd verdoving in de waanzin die men leven noemt. Of opstaan, en hoe dan ook, naar de Vader gaan. Waag op alles, zelfs om uitgestoten te worden, maar liever uitgestoten worden door de Vader, toch naar hem op weg begeven. Dat is eigenlijk de grote verandering. En dan gaat u, dan kent u die geschiedenis. Het is te laat om dat nu allemaal uit te werken. Hij komt en dan gebeurt er dat hele andere. Die Vader laat hem niet eens uitspreken. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel. Die Vader, die ziet hem van verre komen. Die heeft dus blijkbaar al door gewacht. Dat is het wonderlijke wat de Heer Jezus hier zegt. Dat de Vader wacht. Hij komt niet tot de verloren zoon. Hij wacht totdat hij komt. Maar als hij dan er komt, dan gaat de Vader hem tegemoet. Dan hoeft hij die hele vreselijke weg niet te doen. En omhelst de Vader hem. En de zoon kan niet eens uitspreken naar de schuldbelijdenis. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor uw aangezicht. Ik ben niet waardig uw kind genaamd worden. En dan kan hij niet verder. De Vader die smoort te worden. En hij wordt aangenomen. En die andere zoon, nog een enkel woord daarover. Die andere zoon, dat is degene die dus getrouw in dienst is geweest. Ik heb u altijd gediend, ik heb me niets gegeven. Ach, zegt de Vader, het gaat toch niet gediend, maar je was toch bij me. Toch veel belangrijker dat je als zoon bij me was, dan dat je me diende. Alles wat ik heb, is dan toch ook van jou. Men moet blijde zijn, je broer is teruggekomen, die was dood, die was verloren en is gevonden. Gemeente des Heren, wij hebben deze gelijkenis vanavond voor ons liggen en u voelt wel, de klok heeft al geslagen en ik kan het niet te lang maken, maar een enkel woord hierover. Het middelpunt was, hij tot zichzelf gekomen zijnde. Aan het terugkeren tot de Vader gaat onherroepelijk het tot jezelf komen aan vooraf. Het kan niet zo. Het is een schijnbekering. Een schijn van roepen tot God. Nodig is tot jezelf komen. Waar sta ik? Nu, hier, in alle verbindingen die ik heb. Mijn lief, waar sta ik? En als ik dat zeg, dan kan er één belijdenis zijn. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor uw aangezicht. Ik ben niet waardig uw kind genaamd te worden. Er is die keus, of de wanhoop, of dat andere. Liever hoe dan ook in de buurt van de Vader, dan gegrepen te worden door de wanhoop. Gemeente des Heren, het gaat om die zelfkennis. We leven in een tijd waarin bijna niemand zichzelf meer kent. Je komt bijna geen mensen meer tegen die zichzelf zijn. Die het zelfs bij ogenblikken nog zijn. We hebben dat ellendige woord image. Dat beeld, imago. De mensen zijn niet zichzelf, maar spelen iets wat ze niet zijn. Wat een verkwikking is het. Als je nog eens mensen tegenkomt, zijn soms de allereenvoudigste die zichzelf zijn. Die een ogenblik, en wie is zichzelf? Die voor God tot zichzelf gekomen is. Al die dingen, overspanning, allerlei gekke ziekte en kwalen in onze tijd, hangt er allemaal mee samen dat de mensen niet meer tot zichzelf komen en zichzelf niet meer zijn en allemaal zich iets aanmeten wat ze niet zijn. Dat is dat afschuwelijke, onwaarachtige, benauwde gedoe waar zoveel mensen in leven. Het is een kwestie van genezing als een mens tot zichzelf kan komen op die manier. De kracht van het verbond heeft zijn grens als je er niets aan doet. Een hele tijd houden mensen het nog vol op hun voorgeslacht. Rampen, de hongersnood kan komen en dan. Hoe kom je dan tot jezelf? Is het dan zo dat je in de wanhoop bent? Of kom je tot jezelf als de verloren zoon die het weet, die opstaat en naar de Vader gaat, alleen maar omdat hij weet dat de huurlingen het zelfs beter hebben? Gemeente des Heren, die mogelijkheid is er nog. Wat heerlijk zou het zijn van u en van mij, voor het eerst of bij vernieuwing werd gezegd, hij of zij tot zichzelf gekomen zijnde, ik zal opstaan en tot de Vader gaan en zeggen, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor uw aangezicht, ik ben niet waardig uw kind genaamd te worden. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. We zingen wij nu ten slotte met elkaar van Psalm 116, vers 10 en 11. Psalm 116, vers 10 en 11. Thank you. ontvang nu de zegen des Heeren. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.